Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versenaal, zoals altijd. En ik trap gelijk af met wat excuses. En die excuses zijn op zijn plaats, want het is al 3,5 week geleden dat we onze laatste podcast live hebben gegooid. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat ik met mijn gezin ben verhuisd naar Portugal. Dus dit is ook de eerste episode die in de nieuwe locatie of op de nieuwe locatie wordt opgenomen. Dus wat dat betreft hebben we een primeur te pakken. Maar wil ik ook niet te veel daarover gaan zeggen. Want goed, dat hele verhaal van verhuizen vanuit Nederland, werken en wonen in het buitenland, dat bespreken we in andere events en binnen onze Bitcoin Economics Unseen Community. Vandaag wil ik eigenlijk tijd en aandacht stoppen in de presentatie die ik heb voorbereid met betrekking tot de nieuwe situatie in de economie voor een typische investeerder. En ik ga wat dat betreft gelijk de presentatie erbij pakken die ik heb voorbereid, want dat geeft gelijk beeldmateriaal voor alle kijkers. De luisteraars die zullen door mij zoals altijd er gewoon weer fatsoenlijk doorheen worden gesproken. Maar zoals we in de titel al duidelijk hebben gemaakt en ook in de thumbnail eigenlijk, investeren 2026-2030 wordt totaal anders. De oude regels zijn dood en dan zie je een mooie plaat eigenlijk van Bitcoin op een aantal, het lijken glasscherven, maar het kunnen ook ijzeren platen zijn waar dan de privésleutel, de 24 geheime woorden opgenoteerd worden. Hoe dan ook. Ik denk dat we met de afgelopen paar podcasts die we gehad hebben met de Belastingdienst komt voor jouw Bitcoin, deel 1, deel 2 en deel 3, hebben we een heel hoop mensen kunnen verrijken met kennis en informatie. En in eerdere podcasts hebben we al vaker het traditionele financiële systeem hebben we met elkaar tot in den treuren behandeld. Dus als jij vrij nieuw bent bij onze podcast, dan kun je door de geschiedenis heen scrollen en kun je al die podcasts erbij pakken. En kun je jezelf wijzer maken met betrekking tot het huidige traditionele financiële systeem. Maar in onze thesis, en dat is waar we 3, 4, 5 jaar geleden mee begonnen zijn met het creëren van content, het creëren van rapporten, het creëren van wekelijkse updates binnen onze community en ook dus onze gratis community, de podcast, de Mark My Word Show, zijn wij eigenlijk gaan praten over de transformatie van het traditionele financiële systeem, de traditionele economie, de fysieke economie, naar de digitale Bitcoin-centered AI-gedreven economie. En vandaag gaan we wat daad bij het woord voegen, oftewel wat bewijs, eigenlijk wat handjes en voetjes creëren, wat bewijs toevoegen aan waarom datgeen wat we hebben waargenomen, excuseer, in de afgelopen 3, 4, 5 jaar, waarom dat de komende 3, 4, 5 jaar nog extremer gaat worden en waardoor het nog belangrijker wordt voor jou om in actie te komen als je nog in die traditionele wereld vastzit. Als je nog op die oude manier blijft denken met betrekking tot investeren, met betrekking tot geld. Dus laten we daarin doorgaan. En dan wil ik gelijk credits geven waar die ook verdiend worden. Jeff Park, dit stuk, eigenlijk deze hele podcast, is min of meer geïnspireerd door hem. Hij heeft een presentatie gegeven in verschillende podcasts, maar ook in geschreven documenten. Waarbij die heeft aangegeven hoe de wereld van investeren en financiële markten aan het veranderen zijn. Historische patronen en toekomstige trends vormen de basis voor deze nieuwe benadering die we hier bespreken. Want dit is eigenlijk meer vanuit hem, hè, dus dit is zijn quote. De intelligente belegger van gisteren is zijn kracht kwijt. Dus in deze podcast gaan we tijd en aandacht geven aan wat was nou precies de intelligente belegger. Sommigen van jullie die al een langere tijd beleggen, die kennen deze term, die weten wat het inhoudt. Maar ik wil niemand achterlaten, dus daar gaan we even wat tijd en aandacht aan besteden. En dan gaan we vertellen wat de winnaar van morgen dan is. Hè? Dus wie wint in die nieuwe digitale Bitcoin-centered AI-gedreven economie? Want waar het op lijkt is dat de winnaar van morgen is degene die leert omgaan met ideologie, onzekerheid en snelle verschuivingen. Want dat lijkt de fase waar we in terecht zijn gekomen. Een hoop onzekerheid, snelle verschuivingen en een ideologie als een belangrijke drijver van economische waarde. Dus wie de komende jaren echt wil winnen, moet stoppen met enkel te rekenen. Met cijfers, het zeg maar de diepere cijfermatige analyses op basis waarvan voorheen altijd succesvol werd belegd, lijkt over en je zal moeten gaan beginnen met begrijpen wat er echt speelt. Nogmaals geïnspireerd door Jeff Park. Ik raad aan, als je hem nog niet kent, om hem op zijn minst te gaan volgen op X. Ofwel te gaan opzoeken online om te kijken welke documenten en stukken die geschreven heeft. Want het is allemaal razend interessant. Oké, nou, zoals altijd is het denk ik belangrijk om te beseffen, ik ben geen financieel adviseur. Ik ben geen investeringsadviseur of iets dergelijks. Ik ben simpelweg een blij ei dat niks anders doet dan dagelijks de financiële markt onderzoeken. En ik deel dat ter educatie, ter lering en vermaak. Oké, dus geen financieel advies. Doe ermee wat je effing wil. Maar laat je vooral inspireren om wellicht anders te gaan denken dan dat je tot op heden gedaan hebt. Of laat het een bevestiging zijn van de transformatie die je zelf doorheen bent gegaan of op dit moment aan het doorgaan bent. Want wat was nou de Intelligent Investor? Hè? Je ziet een plaatje van het boekje van Benjamin Graham. Hij was vanaf 1949 de grondlegger van waardegedreven beleggen. Hè, dus op het moment dat we even over definitie gaan spreken, wat ik zei, ik wil niemand achterlaten. Benjamin Graham beschreef de Intelligent Investor niet als de slimste, snelste of meest visionaire belegger, maar als iemand met geduld, discipline en zelfbeheersing. Dus iemand die met geduld, discipline en zelfbeheersing te werk gaat. FYI, ik ben het daar nog steeds vandaag de dag volledig mee eens. En ik geloof ook dat geduld, discipline en zelfbeheersing, die kernwaarden binnen iemands karakter, nog steeds een signaal zijn van de succesvolle investeerder. Dus dat in en af itself, die eigenschappen zullen in de toekomst nog steeds zeer, zeer waardevol gaan zijn. Alleen, de vraag is of dat andere ook waar is, waarin hij zei het is niet de slimste, de snelste of de meest visionaire belegger. Want ik geloof dat juist vandaag de dag slim en snel handelen, gebaseerd op een visie van de toekomst, juist jou een specifieke edge kan geven. Juist omdat de wereld van morgen er zo totaal anders uit gaat zien en veel rapper dan veranderingen in het verleden hebben plaatsvonden. Natuurlijk door AI. Komen we zo meteen verder over te spreken. Maar werken met cijfers was ook een belangrijk onderdeel in het boek The Intelligent Investor. He, ook dat de waarde van een aandeel wordt gebaseerd op grondige analyses en niet op speculatie. Met andere woorden, op basis van modellen en financiële natuurwetten. Waarde was zogezegd objectief. Voor mensen die eerdere podcasts van mij beluisterd hebben, die weten dat ik daar absoluut niet in geloof. Ik denk dat waarde in alles subjectief is. En daarom heb ik ook vaak zulke interessante discussies en conversaties online, waarbij men objectief wil vaststellen dat bijvoorbeeld zoiets als Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft of geen objectieve waarde heeft, waardoor men het gelijk in het hoekje stopt als scam of als pyramid scheme of als Ponzi scheme. Eigenlijk allerlei drogredenen, omdat ze er simpelweg niet begrijpen dat waarde in de basis overal en altijd subjectief is. En dat hebben we vaker besproken in eerdere podcast. Maar een heel leuk, grappig voorbeeld die je kunt bedenken is dat water natuurlijk voor velen objectief enorm belangrijk is, want water is hetgeen wat jou in leven houdt, wat jouw lichaam nodig heeft om zichzelf mee te voeden. Maar op het moment dat jij aan het verdrinken bent, in dat specifieke moment wil je alles behalve water. Het enige wat je dan nodig hebt is geen water, zo min mogelijk water, maar lucht. En dat betekent dat subjectief, dat het een mening is wat op dat moment waardevol is voor de individu. En dat maakt investeren een totaal ander spel going forward, omdat het dus objectief lastiger is waar te nemen wat nou fundamenteel waardevol is. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Dus wat is er nou veranderd in de wereld waarom je zeker in die, zeg maar, als je investeert in aandelen of in specifieke assets, waarom het steeds lastiger wordt om objectief waar te nemen wat dat bedrijf of wat die asset nou precies waard is. Nou, waarom werkte dit decennia lang? Dus waarom was dit boek een terechte bestseller en heeft iedereen terecht veel met deze strategie veel geld kunnen verdienen of een hoge return on investment kunnen bereiken? Nou, heb ik een viertal zaken heb ik opgezocht uit documenten, onder andere van Jeff Park. Stabiele wereldorde en fiscale discipline. Sinds het Bretton Woods systeem werd afgetrapt, gelanceerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dus rond 1944 en natuurlijk 1945, toen kregen we een Bretton Woods systeem en dat creëerde een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Omdat het een, en dat zie je later ook staan, het werd een unipolaire wereld. Alles werd op en rondom de dollar en de Global Reserve Asset, de United States Treasuries, de staatsobligaties van de Verenigde Staten, gebouwd. En dat bracht een bepaalde, nou, nogmaals, fiscale discipline met zich mee. Waarom? Na de Wereldoorlog begon eigenlijk alles opnieuw. Het was een monetaire reset, dus er was wereldwijd relatief weinig schuld. Want het was een nieuw systeem. En dat creëerde, of dat bracht met zich mee, een zogeheten Washington Consensus. He, globale economische spelregels waar alles en iedereen zich aan hield. En zolang dat werkte, zolang er geen gekke dingen gebeurden, vertrouwde iedereen dat ook. En dat maakte dat die spelregels ook door iedereen gehanteerd werden. Dit bracht met zich mee naarmate de wereld meer globaliseerde. He, dus meer en meer spelers wereldwijd gingen zich toevoegen aan de wereldeconomie. Dat bracht dus globalisering met zich mee, dus efficiëntere markten. Het werd alsmaar transparanter en er ontstond deregulering. Dus niet meer regels, maar minder regels. Het werd vrijer, toegankelijker, makkelijker om met elkaar te handelen, waardoor alles efficiënter werd. Dat is het principe van een vrije markt. En alles dus ook in principe goedkoper wordt. Efficiënter, sneller, makkelijker maakt dat prijzen historisch gezien naar beneden zouden moeten gaan. Maar door het op lucht gebaseerde financiële systeem dat ze gelanceerd hebben in de Bretton Woods, gingen de prijzen niet omlaag. Omdat het op schuld gebaseerd werd, gingen de prijzen juist omhoog. Want schuld heeft een prijs en die prijs wordt niet meegecreëerd als dat geld wordt gecreëerd. Dus er moet altijd meer worden terugbetaald dan er in de basis gecreëerd is. Dat betekent dat in zo'n systeem gedurende de tijd, naarmate de schuld alsmaar blijft oplopen, want er moet alsmaar meer schuld bijkomen om dat systeem leven te houden, moeten ook voor altijd meer units bijkomen. En die units, dat zijn valuta's, dat zijn currency units en dat betekent inflatie. Want meer geld in omloop voor dezelfde hoeveelheid goederen en services maakt dat die prijzen omhoog gaan. En hoe verder je door dat proces heen gaat, hoe sneller die prijzen moeten stijgen om te voorkomen dat die schuldbubbel zichzelf opblaast. Anyways, decennia lang werkte dit dus alles. Hè? Dus we hadden de Washington Consensus, we hadden stabiele wereldorde, fiscale discipline, we hadden deregulering, we hadden globalisering en dat bracht in die periode historisch lage rentes met zich mee. Hè? Dus die oplopende schulden, die vragen natuurlijk lagere rentes. Want als er hogere rentes komen, dan begrijp je, dan is die schuld niet meer te betalen. Dus naarmate landen, commerciële banken, centrale banken, maar ook bedrijven, hogere schulden opnemen, dan eist eigenlijk de economie van zichzelf lagere rentes. En daar hebben al die centrale autoriteiten alles aan gedaan, omdat ze dus ook die mogelijkheid hadden, omdat het systeem unipolair was en centraal georganiseerd. Dus in de basis was dat systeem op dat moment heel erg interessant en dat bracht naast historisch lage rentes ook stabiele wisselkoersen met zich mee. Dus de kapitaalkosten bleven decennia lang laag. Daarom werkte het. Daardoor was alles zeg maar recht toe recht aan en kon men rekenkundig uitrekenen wat dus iets waard was. Maar dit werkt niet meer. En dat is natuurlijk waarom we deze podcast wilden opnemen en waarom we er lekker op een krachtige, snelle manier doorheen willen gaan. Want ergens voel je dit al, ergens weet je dit al als je bent getriggerd door de titel om naar deze podcast te gaan kijken of om daarnaar te gaan luisteren. Want anomalies zijn nu de norm. Dus de uitzonderingen zijn nu de norm. En sinds wanneer is dit afgetrapt? Uiteraard vanaf 2007, 2008, die Great Financial Crisis, waarin eigenlijk het huidige financiële systeem zichzelf totaal opblies en alles in één klap niets meer waard was. Dat was het moment dat de centrale banken eigenlijk alles veranderden en instapten om het systeem te redden. Dat was een logische actie, manoeuvre, want anders hadden we een Mad Max scenario waarin heel de wereld met elkaar op de vuist ging. Dus het was op dat moment de enige oplossing. Maar dat hele geldverruiming, dat quantitative easing op de basislaag van de centrale banken, zorgde er natuurlijk wel voor dat de spelregels in één klap veranderden. Alles wat recht toe recht aan duidelijk was, eerlijk, zogenaamd eerlijk voor de meeste spelers in de wereld, werd in één klap totaal oneerlijk. Quantitative easing en die verruiming van de balans maakte het Cantillon effect nog groter. Die maakte het nog groter dat degene die wel toegang hadden tot die centrale geldprinter, die op dat moment alles en iedereen probeerde te redden, die hadden meer voordeel en meer baat bij deze acties dan entiteiten, landen, bedrijven die verder van die geldprinter afzaten. Dus daar begon dat verschil tussen rijk en arm significant te versnellen. Hoe dichter bij de geldprinter, dus de swaplijns met de Federal Reserve, hè, dus de centrale geldprint van de wereld is de Federal Reserve. Dat is de enige die base layer units kan creëren, oftewel de echte dollars. En de rest is allemaal afgeleide van die dollar. Al die andere fiat valuta's en al die fake dollars in de EU, hè, in de euro dollar system, dat zijn allemaal eigenlijk IOU's van echte dollars. Dus dat was een uitzondering, maar dat bleek eigenlijk het begin van een nieuwe situatie te zijn, waarbij dus het hele landschap, het financiële landschap, begon te veranderen. Nou, dat werd verder extra uitgebreid, natuurlijk met toen Trump gekozen werd, wat niets of niemand had verwacht in de westerse wereld. Blijkbaar ging dat allemaal op een manier dat men niet kon voorspellen. En dat was weer zo'n anomalie, weer zo'n uitzondering, wat de markten significant veranderde. Nou, vlak ook uiteraard COVID niet uit, wat de wereld totaal op zijn kop zette. Wat weer met zich meebracht dat de geldprinters overtoeren gingen draaien. En dat eigenlijk het hele financiële systeem zichzelf verder en verder de schulden inwerkt en opblaast. Waardoor alle spelregels min of meer veranderden. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat het niet alleen de dingen, de externe dingen zijn. Hè? Zo'n ontploffing van het financiële systeem of zo'n pandemie. En of die dan wel of niet gepland is. Wat je gelooft is helemaal niet relevant. De wereld werd op pauze gedrukt, maar de wereld werd wel in leven gehouden. Omdat er simpelweg geld werd geprint tot we er allemaal dood bij neervielen. Dan heb je een Trump en dan had je natuurlijk ook De oorlog tussen Rusland en Oekraïne die op dat moment ontstond en het feit dat Ruslands reserves simpelweg werden afgepakt. Dus op het moment dat je eigenlijk een financieel systeem hebt met heldere regels, met lage rentes, met lage schulden, met veel betrouwbaarheid, met globalisering, met efficiëntere markten, dan kan alles en iedereen uitrekenen. Oké, wat voor type bedrijven doen het goed? En op basis van de cijfers die de bedrijven dan presenteren, kun jij concluderen dat zo'n bedrijf de komende 5 jaar een hoger return on investment heeft. Maar op dit moment, door al die uitzonderingen, die voorheen uitzonderingen waren, hè, dus voor de investeerder die nog steeds gelooft in de oude wereld, die ziet de verkiezing destijds van Trump in 2016 als een uitzondering. Die ziet COVID, zoals we laatst hebben, als een uitzondering. Die zag 2008 die globale recessie als een uitzondering. Die zag het feit dat de Russische assets werden afgepakt door de Verenigde Staten, omdat zij geld hadden opgeslagen in staatsobligaties, wat in principe een global reserve asset is. Eigenlijk de toegang tot het traditionele financiële systeem voor een land als Rusland, waar ze gewoon voor gewerkt hebben, werd gewoon geconfiskeerd, omdat ze niet volgens de spelregels speelden van de Verenigde Staten. Ja, dan kun je natuurlijk afvragen, zijn dit echt nog uitzonderingen of is dit nu een opeenstapeling van de nieuwe situatie? Zitten we in het einde van dat systeem van Bretton Woods toen, waardoor we nu niet, zeg maar, moeten uitgaan van een soort van standaard verhaallijn, maar juist moeten uitgaan van die uitzonderingen? Dat is de nieuwe realiteit. Nou, en wat dat precies betekent, is dat betekent, in ieder geval volgens Jeff Park, die komt met de term, de ideologische investeerder gaat winnen ten opzichte van de intelligent investeerder. En wat hij daarmee bedoelt te zeggen, is dat kapitaal volgt niet langer spreadsheets, maar een ideologie. En dat is natuurlijk even wennen voor de velen. En dat is ook wennen waarom de meeste mensen die ik op LinkedIn tegenkom, op het moment dat ik praat over een Bitcoin portfolio of een Bitcoin Center portfolio of Bitcoin is the harder way portfolio, dat ze echt hun shit verliezen en totaal boos worden, maar vooral met feiten niet kunnen beargumenteren. Want een Bitcoin portfolio, oftewel 100% van je kapitaal in Bitcoin, heeft alle andere portfolio's geoutperformed. En zij kunnen maar niet begrijpen waarom dat is. Ze zien dat als een jonge generatie of een nieuwe generatie simpelweg risico's neemt, omdat ze nog de risico's niet kennen. En dat dom gedrag is en dat het nergens op slaat en dat die bubbel op een gegeven moment gaat bursten. En dat men dan weer huilend met hangende pootjes terugkomt naar die zogenaamde intelligent investor. Van hey, zie je, dit was altijd al het idee. Nou, wat is een ideologisch investeerder? Kapitaal volgt dus niet langer meer spreadsheets, maar die hangt af van 3 factoren. Geopolitieke drivers, AI drivers en cultuur drivers. Dus laten we eens aftrappen met de eerste pijler, geopolitiek, wat we daar precies mee bedoelen. Ik heb het net al even gehint. We zijn aan het eind van een lange termijn schuldcyclus. Hè? Ray Dalio heeft deze term gecoind en die heeft daar meerdere boeken over geschreven en ik mag zo dankbaar zijn dat ik al die boeken heb mogen lezen van begin tot het eind. Maar daar ga ik jullie nu niet te veel mee vermoeien, want wordt deze podcast weer ongekend lang. Maar wat dit eigenlijk betekent is dat dat Bretton Woods systeem dat destijds werd gecreëerd, is nu, zeg maar, loopt op zijn einde. En dat creëert, omdat de manier waarop dat systeem is gestructureerd destijds, aan het einde heb je dus hogere schulden, daardoor automatisch hogere rentes, daardoor automatisch hogere inflatie, want er moet meer geld gecreëerd worden om zowel die hogere rentes als die hogere schulden terug te kunnen blijven betalen. Die hogere inflatie leidt tot hogere mate van ongelijkheid en dus hogere mate van onrust en daarmee dus ook hogere onzekerheid in markten. Dus waar eerst een situatie, een recessie of een plotselinge collapse een uitzondering is, hè, creëert dat tijdelijke onzekerheid, is nu hogere onzekerheid eigenlijk de stabiele factor in markten. Markten weten niet meer waar ze aan toe zijn en kunnen niet meer op basis van logica en cijfers meten wat er gaat gebeuren. Dus markten bewegen op beleid en op geopolitieke headlines, heb ik het benoemd. Dus niet meer op fundamentele cijfers, maar op politieke beslissingen en het daarbij behorende sentiment. Headline-driven economies, oftewel, in plaats van dat men een bedrijf fundamenteel analyseert en ziet dat de winstcijfers en de omzetten goed zijn, komt er een headline die zegt, hey, we gaan naar links of dit betekent X. En alles en iedereen, al die automatische AI-gedreven algoritmes, verkopen dat aandeel omdat dat aandeel zogenaamd in die nieuwe situatie niet goed zou kunnen performen. Derde punt, de Fed koopt staatsobligaties in 2020. Dus toen COVID ontstond, ging de Federal Reserve, dus let op, een centrale autoriteit, een centrale bank die base layer units kan creëren, die ging staatsobligaties kopen van, niet alleen staatsobligaties, maar ze gingen ook bedrijfsobligaties kopen. Ze gingen rechtstreeks lenen aan bedrijven en ze kochten de staatsobligaties op van de overheid. Dus als de markt er geen trek meer heen heeft, dan gaat de centrale autoriteit, oftewel de centrale bank, koopt ineens alle zaken op van zowel de huizenmarkt als van bedrijven als van de overheid om alles op papier omhoog te houden. Dat is wat er gebeurt. En dat betekent dus dat er een soort fat put is, dat de Federal Reserve en de centrale banken instappen om alles artificieel hoog te houden. En dat betekent dus niet meer dat er fundamenteel onderzoek nodig is voor die type bedrijven. Nee, maar als die type bedrijven too big to fail zijn, of dat die markt too big to fail is, dan gaat het niet meer om fundamentele waarden. Maar het gaat erom dat de Federal Reserve simpelweg niet kan accepteren dat die prijzen omlaag gaan, omdat dan de rest ook instort. En dan heb je dus de overheid in 2025, om een voorbeeldje te geven, die dan ineens mede-eigenaar wordt van een bedrijf. En dan heb ik daaronder gezet vrije markt, anyone? Vraagteken. Is dit nog een typische vrije markt? I don't think so. Dus we zijn van een unipolaire wereld, wat we in de Bretton Woods systeem hadden, en de afgelopen decennia hebben mogen meemaken, naar een multipolaire wereld aan het gaan. En daardoor, ik heb een spelfoutje gemaakt, maar verliest het neutraliteit. De dollar wordt een wapen in geopolitieke conflicten. De dollar als global reserve currency neemt in waarde af. Het neemt ook af als betrouwbare basis, CQ-anker van het huidige financiële systeem. En daarmee verliest dat financiële systeem, die dollar, die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, verliest neutraliteit en verliest waarde. Dat creëert die extra onzekerheid waar we net hebben verwezen. Dus deze geopolitieke driver verandert het totale investeringslandschap, omdat het headline-driven wordt en heel erg politiek gedreven. De tweede pijler is natuurlijk kunstmatige intelligentie. We hebben er ineens, quote-unquote plotseling, een nieuwe productiefactor bij. AI wordt de vierde productiefactor na arbeid, kapitaal en grond. Dus voorheen in de oude wereld hadden we alleen arbeid, kapitaal en grond, wat we konden meenemen in onze berekeningen, wat iets waard zou zijn. En nu krijgen we een grote onbekende erbij, AI. En waarom zeg ik onbekende? Omdat no one knows. Niemand weet wat het potentieel gaat zijn van AI. Het is de grote onbekende waar niemand nog zijn berekeningen op los kan laten. Men onderschat op dit moment schromelijk hoeveel groter de economische taart kan worden dankzij zoiets als AI. Want wij hebben simpelweg niet het vermogen om zo ver vooruit te denken en te kijken. Je moet je voornemen dat we straks duizenden, misschien wel miljoenen, vormen van intelligentie erbij hebben, omdat we ineens allerlei AI-agents hebben met minimaal een IQ van 150, 200, 250. Nou, en als wij al niet eens kunnen inschatten hoeveel dommer iemand is die 20 IQ-punten minder heeft dan wij, kunnen we al helemaal niet inschatten hoeveel slimmer iets is dat 100 IQ-punten hoger scoort dan bijvoorbeeld iemand zoals jij en ik. Maar AI is ook politiek. Het is niet neutraal. Denk niet dat dit neutraal is. Met andere woorden, het is gekleurd. Algoritmes reflecteren rechtstreeks de ideologieën van hun makers. Dus ook dit kunnen we van tevoren weer niet mathematisch inschatten. Want het is niet neutraal. Het is gekleurd en kleuren veranderen, politieke kleuren veranderen door de tijd heen. Of in ieder geval de dominantere kleuren veranderen en worden de hele tijd overgenomen of winnen of verliezen. Dus dat is een extra reden. En de derde pijler waar Jeff Park het over heeft is cultuur. Merken vallen of stijgen op culturele positionering. Denk maar aan Nike, Palantir, Tesla. Allemaal culturele statements. He, dus als je dan voor dat merk kiest, dan kies je gelijk voor de energie en het verhaal dat daarachter zit. Dus dat is ook weer cultuurgedreven. Dit creëert bias-based investing. Investeringen gebaseerd op overtuigingen en gemeenschappen. Dus je investeert niet meer omdat iets een hoger return on investment heeft mathematisch gezien. Nee, je investeert in een merk, in een brand, in een aandeel, in een bedrijf, in een asset, omdat je gelooft wat daarachter zit. En dan interesseert het je minder of niet, of nauwelijks, dat daar een return on investment achter zit, want je gelooft in je verhaal en je wil daar onderdeel van uitmaken. Dit zijn culture wars. Die zijn natuurlijk wereldwijd gaande. We hebben het allemaal van dichtbij al meegemaakt. We zien hoe het educatieve systeem voor kinderen zwaar wordt gemanipuleerd en wordt gebruikt om die culture wars te voeren. Dat gebeurt natuurlijk in het politieke landschap. We weten er allemaal alles van. Maar dit leidt, en dat is het punt, tot capital wars. Investeerders kiezen kanten op basis van kernwaarden, fundamentele principes en andere waarden, waardoor cost of capital hoger wordt voor het ene bedrijf dan voor het andere bedrijf. Ondanks dat het ene bedrijf hogere winstcijfers kan overleggen en daarmee zou die eigenlijk een lagere cost of capital moeten hebben, is het vaak vice versa en krijgt het bedrijf met de grootste aanhangers waar het meeste geld naartoe wordt opgezogen, puur omdat het aansluit bij de grote groep mensen die kiezen voor een specifieke cultuur. Go woke, go broke is tegenwoordig een term die veel op X rond wordt geslingerd, omdat bedrijven die de woke kant hebben gekozen en daarmee een bepaalde energieafgave gigantisch veel klanten hebben verloren, omdat mensen het spuugzat zijn, wat daar allemaal in wordt gedeeld. Dus strategische marketingbeslissingen rondom cultuur kunnen je maken of breken. En dat heeft dan niet met fundamentele berekeningen te maken. Dus dit is allemaal bewijs, hè, jongens, die drie pijlers van cultuur, van kunstmatige intelligentie en geopolitieke drivers, die maken het hele investeringslandschap anders. Dus om deze podcast niet te lang te maken en lekker op deze energie door te gaan, wat betekent dit nou voor ons, die oude belegger, die dacht, hè, de intelligent investor, alles op basis op fundamentele berekeningen en onderzoek en cijfers, wordt obsolete. Het is niet meer relevant. Ik denk dat je dat absoluut tussen je oren moet krijgen als jij dat oude manier van denken blijft adopteren. En ik zie nog veel te veel ook investeringscommunities en teksten van buitenaf op LinkedIn, op X en weet ik wat allemaal, die jou proberen te leren hoe je moet investeren. Allemaal gebaseerd op oude waarheden die eigenlijk nu al niet meer gelden, laat staan de komende 4-5 jaar. Dus spreadsheets, modellen, historische data, gooi het alsjeblieft voor het grootste gedeelte overboord of geef het een plekje in je totale analyse. Maar denk ook aan ideologie, cultuur en dus aan die digitale economie die gaat bestaan uit digital assets. Dat is wat het betekent voor ons. En waarom? Hè? Want wij hebben natuurlijk de Be Unseen Community, de Bitcoin Economics Unseen Community, waarin wij met elkaar, met leden, hier wekelijks over praten in live events, via wekelijkse video's, via wekelijkse rapporten, via Telegram, via allerlei communicatiemiddelen. Omdat Be Unseen staat voor Bitcoin Economics Unseen. Bitcoin is de nieuwe vorm van geld voor dat digitale systeem. Net zoals goud het monetaire anker was van het eerste financiële systeem, van het financiële systeem van de afgelopen 1000 jaar was goud de vorm van geld waar we altijd op kunnen terugvallen. Bitcoin zal die rol hoogstwaarschijnlijk overnemen in de digitale AI-gedreven economie. Maar om dan even het aan te laten sluiten bij de presentatie. Want je zou kunnen zeggen, maar Mark, jij bent een Bitcoiner, dus dat is jouw bias. Fijn, laten we dan nu naar het stuk van Jeff Park gaan en waar hij over heeft gesproken. Waarom past Bitcoin hier perfect bij? Juist omdat het soevereinloos is. Juist omdat het AI agnostic is. En juist omdat het community owned is. Dus als je die drie termen erbij pakt, hè, als je die drie termen erbij pakt van cultuur, kunstmatige intelligentie en geopolitiek, dan kom je bij Bitcoin heel duidelijk van, hey, wacht eens even, het is soevereinloos. Bitcoin is een gedecentraliseerd digitaal netwerk. Geen enkele staat kan Bitcoin monopoliseren. Dus die geopolitieke drivers, daar kan Bitcoin zich van afzonderen. Fine. AI-agnostic betekent ook agnostisch en is dus niet AI-gekleurd. En is gebouwd op objectieve rekenkracht en consensus. Dus ondanks dat AI straks weer via algoritmes door de makers en de creators en de centrale autoriteiten gemanipuleerd en misbruikt gaat worden, zal Bitcoin daarvan weer afgezonderd zijn. Dus die zal daar niet nadelig door worden beïnvloed. Net zoals de soevereinloosheid van Bitcoin is de AI-agnostic part ook een hele belangrijke. En community-owned. Als je het hebt over een cultuur, een globaal, gigantische community, dan heb je het over Bitcoin. Een gedecentraliseerd netwerk van gebruikers, wereldwijd gebaseerd op een ideologisch fundament. Namelijk dat money and state separated. Dat money should be separated from state. Dat is het ideologisch fundament, de Austrian Economic Principles. En er is een hele grote groep mensen wereldwijd, nu niet alleen mensen, maar ook entiteiten, bedrijven, en ook zelfs al een paar landen, die zich daar min of meer voor over proberen uit te spreken. Dus al die drie pijlers die relevant zijn in de nieuwe economie, sluiten naadloos aan bij de waarde, de subjectieve waarde die Bitcoin vertegenwoordigt. Dus dat is de conclusie, jongens, van vandaag. So, don't make me tap the sign, zie je daar heel mooi. Bitcoin is de hurdle rate. Wat betekent dat? Investeren in 2026, 2030 is totaal anders. Ik blijf moeten lachen om alle portfolio's die ik net al heb gezegd, die Bitcoin heeft geoutperformed. Dus simpelweg iemand die Bitcoin is gaan leren en studeren en daarna een x-percentage van haar kapitaal, zijn of haar kapitaal in Bitcoin heeft gestopt, heeft alle portfolio's wereldwijd al 10, 15 jaar geoutperformed. Dit maakt dat Bitcoin de nieuwe hurdle rate is. Wat betekent dat? In de financiële wereld is de hurdle rate de minimum rendementseis of de drempel die een investering moet halen om aantrekkelijk te zijn. Juist omdat inflatie per jaar, geldverruiming van de balance sheets van de centrale bank is tussen de 8% en 12%. Dus vergeet CPI. Vergeet die inflatiecijfers die jou worden gepropageerd en gecommuniceerd via de mainstream media. Denk aan het percentage van geldverruiming, want dat is hoe jouw geld in verhouding minder waard wordt. Dus 8 tot 12% geldverruiming betekent dat jouw geld 8 tot 12% per jaar minder waard wordt ten opzichte van de zaken die jij ermee wil kopen. Dus jij moet dat minimaal outperformen. Dat zou in eerste instantie je hurdle rate moeten zijn. Maar nu je weet dat er een nieuwe vorm van geld komt die per jaar minimaal 20, 25, 30, 40% return on investment oplevert, oftewel dat geldverruimingpercentage ruimschoots outperformt, maakt Bitcoin de nieuwe hurdle rate. Dus je zal gaan kijken naar investeringen die in staat zijn om dat te outperformen. De vraag is, blijf je dus vasthouden aan oude modellen met al die gekke percentages en berekeningen vanuit het verleden? Of ga je eindelijk eens kijken naar wat Bitcoin doet, bekijken hoe die return investment over een langere tijd al stand heeft gehouden en hoe je straks als investeerder op basis van die drie pijlers dat weer kan outperformen? Dat is de nieuwe realiteit, als je het mij vraagt. Dus verdiep je, leer er meer over en onderzoek dit. Onthoud de disclaimer, dit was geen financieel advies. Dit is om jou te activeren en vooral te triggeren dat de situatie totaal verandert ten opzichte van voorheen. Mocht je hierin meer interesse hebben, dan kun je ons natuurlijk vinden online. Check ook even in de link onder in de episode bij YouTube of bij Spotify of Apple Podcast, waar ik ook een video heb gelinkt, waarbij je in 5 of in 10 minuten kan leren wat de 3 grootste fouten zijn die mensen maken met Bitcoin. Zodat je gelijk daarin een edge hebt of een eerste stap om dat verder te verbeteren. Zodat je daar in ieder geval geen fouten maakt. En als je dan klaar bent, kun je zelfs ook lid worden van onze community. Kost bijna geen drol en wat je voor terugkrijgt is een onherroepelijke hoge hoeveelheid waarde. En al die referrals of al die videoreferenties kan je ook op onze website vinden van mensen die bevestigen wat ik zojuist heb verteld. Dus voor investeerders die voorop willen lopen, zorg dan dat je lid wordt van de Bitcoin Economics Unseen Community, beunseen.nl. En dan zien we je daar. Voor de rest zou ik zeggen, dit was de podcast, jongens. Waardeer dat jullie de tijd hebben genomen om te kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer terug. En we hebben een hoop leuke gasten klaarstaan vanaf volgende week weer. Dus tot snel.